Gemeente, we zijn de dienst begonnen met te zingen. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot. O Heer der legerscharen, God. Zij mij uw huis en tempel zangen. Uit de psalmen merken we dat David zeer gesteld was op de dienst van de Heere in de tabernakel. En Gods kinderen zijn dat ook met David. De prediking, het gebed, het samen zingen, het samen luisteren naar de boodschap van het evangelie, dat is voor Gods kinderen een plaats van blijdschap. Een plaats waar ze troost vinden en waar ze gesterkt worden om hun weg te gaan. Hoe belangrijk zijn de genademiddelen, gemeente? Want God wil niet zonder het woord werken en niet zonder de prediking werken. God wil daar werken waar men samenkomt, rondom het woord en naar de prediking van het evangelie luistert. En jonge mensen, dan is de vraag of ook de dienst des Heren voor jullie zoveel betekent als voor David. Want voor David betekende dat zoveel dat we in Psalm 27 vers 4, en dat is onze tekst, lezen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Onze tekst wijst op het ene ding dat David begeerde. En dat valt uiteen in drie zaken. Wonen in het huis des Heren. Aanschouwen van Gods liefelijkheid. En vereren van Gods schoonheid. Psalm 27 is gedicht door David toen hij door Saul werd vervolgd. Veel psalmen zijn in die tijd door David gedicht. In die moeilijke tijd was hij vruchtbaar om veel psalmen te dichten. En wat had David een gaven van de Heere gekregen. Psalm 27 dateert ook uit die tijd. Dat kunnen we lezen in vers 2. Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en viel. Hij spreekt over bozen en over wederpartijen. En dan zegt hij dat die zijn vlees willen eten. Die mensen die gedroegen zich als wilde dieren, die wilden David verscheuren. En ze wilden hem verslinden. En David moest zich verbergen in de spelonken en de holen van het gebergte van Judea. Alles had David verloren. Zijn positie aan het hof van Saul, zijn vrouw, zijn kinderen, alles had hij moeten achterlaten. En toch merken we dat hij niets zozeer mist dan vooral de dienst in de tabernakel. Dat blijkt uit al de psalmen die hij in die tijd gedicht heeft. Psalm 84. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. En wanneer hij eraan dacht hoe hij vroeger opging naar het huis des Heren. En als hij dan de priesters daar bezig zag, en als ze dan het tempelkoor hoorde zingen, en als dan de priesters 's avonds reukwerk offerden, en de ganse menigte van aanwezigen daarna een gebed deed, en de priester hen zegende met de priesterlijke zegen. Als hij denkt aan het koor dat er zong, o, dan was zijn hart bezwaard en vol verdriet, omdat hij het huis des Heren miste. Psalm 42 die getuigt er ook van. Daar zegt hij, ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. De dienst des Heren in de tabernakel betekende voor David zo heel veel. Daar vond hij zijn hele ziel in verklaard. Daar vond hij troost en kracht om zijn weg te bewandelen. En daarom zegt hij in Psalm 26: ik heb lief de woning van uw huis en de plaats van de tabernakel van uw eer. David had veel achter moeten laten, zo ik reeds zei. Vrouw en kinderen en zijn positie. En zijn leven was in gevaar. Nergens vond hij rust en veiligheid. Maar niets miste hij zozeer dan de dienst des Heren in de tabernakel. En dan zegt hij in onze tekst: één ding heb ik van de Heren begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David was bezet met één groot verlangen. We hebben waarschijnlijk veel verlangens. En ons verlanglijstje bevat veel zaken. Maar David verlangde naar één ding. Daar zette hij al die andere dingen voor terzijde. En niets was hem dierbaarder dan met de vromen te mogen zijn in de tabernakel des Heren. Eén ding, zegt hij, heb ik van de Heren begeerd. En wat verlangde David? We lezen dat ik al de dagen mocht wonen in het huis des Heren. David wilde in de tabernakel wonen. Israëlieten kwamen naar de tabernakel. En vrome Israëlieten probeerden daar iedere dag te komen. Vooral rondom het gebedsuur, als het avondoffer werd gebracht. Dan stroomde de voorhof vol. Dan offerde de priester een offer op het brandaltaar. En dan nam hij kolen mee in een schaal. En hij nam ook wierook met zich mee. En ging in het heiligdom. En verbrandde dat wierook op die brandende kolen op Gods reukofferaltaar. En als dan de mensen de rook zagen opstijgen, dan riepen ze allen God aan in het gebed. We lezen het in de psalm. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. En als dan de priester naar buiten kwam, zegende hij het volk met de hoge priesterlijke zegen en hingen ze gezegend weer terug naar hun woningen. David was graag in de voorhof van de tabernakel. Er was ook veel te zien. Daar werden vele offers gebracht. Allerlei soorten offers, brandoffers, slachtoffers en zondoffers en schuldoffers en spijsoffers en dankoffers. Jongens en meisjes, daar zou je echt niet vervelen als je daar was in die voorhof. Er was ontzettend veel te zien, de priesters die dienst deden en de levieten. En daar zag je ook mensen zich baden in het water van het koperen wasvat, om zich te reinigen. En ze werden daarna rein verklaard. O, wat was er veel te zien en te ervaren in het huis des Heren. En als David daaraan denkt, dan verlangt zijn hart daarnaar. Dan begeert hij dat de Heere hem het voorrecht geven zal om al de dagen zijns levens te wonen in het huis des Heren. Maar David kon niet wonen in het huis des Heren. Hij moest de tabernakel altijd weer verlaten. Dan riep zijn taak als koning. En wat had hij een druk leven? De rechtspraak rustte bij hem. Het hoogste beroep was een beroep op de koning. En hij moest het land regeren en het land veilig houden. Hij moest altijd weer de tabernakel verlaten. en teruggaan naar zijn paleis en naar zijn vele arbeid. En wat merken we? Dat David begeerde dat hij mocht wonen in het huis des Heren. En Calvijn zegt, in zijn verklaring, hij was jaloers op de priesters en de levieten, want die waren altijd in het huis des Heren. En hij noemt ze in Psalm 84 welgelukzalig. Welgelukzalig zijn ze die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Hij achtte het ambt van priester en leviet hoger dan het ambt van koning, zegt Calvijn. Zij waren altijd in Gods huis. We moeten ons afvragen of er bij ons ook zo'n betrekking ligt op de samenkomst van de gemeente. En of wij het ook wel eens beleefd hebben wat David beleefde. David kende bezoeken aan de tabernakel. Dan zou hij er willen blijven. Dan zou hij begeren om er te wonen. Dat je in de kerk zou willen blijven. Dat je met Petrus op de berg der verheerlijking zegt: het is goed dat wij hier zijn. Wanneer je de Heere ontmoeten mag in Gods huis. En de troost van het evangelie mag ervaren. En wanneer je ziel verlicht wordt en je op de Heer Jezus mag zien, zo vol van genade en zo vol van waarheid, dan zeg je David na. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik mocht wonen, dat ik mocht blijven in het huis des Heeren. En waarom wilde hij daar toch zo graag blijven? Wat vond David daar toch? En wat wilde hij daar toch doen? Als hij daar zou wonen, wat zou hij dan doen? Hij zegt om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En daar letten we op in de tweede gedachte. En spreken over het aanschouwen van Gods liefelijkheid. De liefelijkheid des Heren, wat is dat? Ik denk dat we een voorstelling hebben als we horen over de heiligheid des Heren. En als we horen over de toorn des Heren. En ook wel als we horen over de goedheid des Heren. Maar wat is de liefelijkheid des Heren? Eigenlijk is het niet zo goed vertaald, zeggen taalkenners. En als je een Engelse King James Bijbel hebt, dan lees je daar the beauty of the Lord. Het Hebreeuwse woord is het beste te vertalen met de schoonheid van de Heere. Schoonheid, wat is dat? Schoonheid is uiterlijk en is innerlijk. Maar wat is schoonheid? Wanneer noemen wij iets schoon? Als het ons van binnen raakt. Een zonsondergang, die vinden we schoon. En machtige bergen, die vinden we schoon. En een zingende vogel kun je schoon vinden. En een mooie bloem. En liefelijke muziek. Maar ook geweldige dingen zoals het bruisen van wateren. En het stormen van de orkaan, dat kun je schoon vinden. We komen er van onder de indruk en zeggen wat schoon. Toen God alles schiep, dacht hij aan schoonheid. God is een God die van schoonheid houdt en afkeer heeft van vuil en van wat onrein is. Toen God de bloemen en de dieren, de vogels, de bomen, de bergen, de wolken, de zeeën, de planeten, zon, maan en sterren, en vooral toen hij de mens schiep, dacht hij aan schoonheid. Aan iets dat schoon zou zijn. Deze aarde is geschapen om een schone plaats te zijn voor de mens om in te leven. De zonde heeft alles wel onder het verderf gebracht. En wij verwoesten en wij verontreinigen wat God zo schoon geschapen heeft. Maar in oorsprong was alles schoon en goed, ja zelfs zeer goed. Maar er is een schoonheid, gemeente, die uitstijgt boven de schoonheid en de liefelijkheid van al het geschapene. En dat is de schoonheid van God. God is schoon. Namelijk schoon in zijn gehele wezen. Schoon in al zijn eigenschappen. In al zijn volmaaktheden. Schoon en aanbiddelijk is God in zijn goedheid. En in zijn liefde. En in zijn genade. En in zijn ontferming. Maar ook schoon in zijn heiligheid. En in zijn rechtvaardigheid. In al zijn eigenschappen, in al zijn karaktertrekken, is God schoon. En als je er iets van ziet, dan zeg je wat schoon. En zink je weg in aanbidding. Maar wat zijn onze ogen ervoor gesloten? Voor de schoonheid van God. Maar God wordt liefelijk schoon genoemd. De schoonheid des Heren. We zien Gods schoonheid en majesteit in het oneindige universum. In de sterrenhemel, in de hoge bergen, de machtige stormen en de diepe oceanen. In alles wat God geschapen heeft. Maar God zelf is de hoogste schoonheid. Augustinus zegt bij deze psalm: God is het schoonste van alle schone dingen. Zeg je hart dat ook? Ken je dat van binnen in je ziel? Dat God het schoonste is van alle schone dingen. Zo begint onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Op de vraag wie is God wordt gezegd: een zeer overvloedige fontein van alle goeden. De waargelovigen zullen zich eens in alle eeuwigheid verwonderen over de schoonheid van God. En we lezen in Openbaringen dat ze daarvan zullen zingen. Openbaringen 15. Nadat de grote vijand, de duivel, is geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver, dan wordt er door de vromen in de hemel gezongen: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere? En wie zou uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, zegt David. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, waar dacht David die lieflijkheid, die schoonheid van de Heeren te zien? Nee, hij dacht die niet te zien in een prachtige zonsondergang. En hij zocht die ook niet aan het strand, waar je ver kon kijken over de machtige zee. En hij zocht die ook niet in een donkere avond, als de sterren aan de hemel lichten. Hij begeerde de heerlijkheid, de schoonheid van de Heere te zien in de tabernakel. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel, zegt hij. Daar, in de tabernakel, daar was de liefelijkheid, de schoonheid van de Heere te zien. Heerlijker dan in de schepping. Heerlijker dan in de mooiste zonsondergang. God woonde in de tabernakel. En hij toonde zijn schoonheid, zijn liefelijkheid, al zijn gezegende volmaaktheden toonde hij in de tempel. Hij toonde daar vooral zijn genade en zijn ontferming. Hij toonde zichzelf als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarom is de tabernakel gebouwd? Waarom wilde God dat Israël een tabernakel op zou richten en later een tempel? De Heere zegt dat in Exodus 25. Hij zegt, je moet me een heiligdom maken, opdat ik in het midden van u kan wonen. God wilde in het midden van Israël wonen. De Israëlieten trokken door de woestijn en ze woonden in tenten. Tenten bedekt met dassenvellen. Grauwe, donkere tenten waren dat. En nu wilde God ook een tent hebben, midden in Israël. Tabernakel betekent tent. Israël woonde in tenten. Hij wilde in hun midden wonen, in een tent. Hij wilde dichtbij hen zijn. Het is als het ware een profetie van de menswording. Van de Zoon van God. Dan wordt de Zoon van God, God met ons. Hij woonde in hun midden. Hoewel hij de hemel en de aarde vervulde met zijn tegenwoordigheid. Was het tabernakel toch de plaats waar hij op een heel bijzondere manier woonde. Zijn speciale, zijn genadige, zijn vergevende en ontfermende aanwezigheid. Die was niet in een zonsondergang en niet in het zien van machtige bergen. Maar die werd zichtbaar in de tabernakel. In de tabernakel toonde God zijn liefelijkheid en schoonheid. Toonde God wie hij in zijn diepste wezen is. En vooral wie hij wilde zijn voor verloren zondaren. God maakte zich bekend in de tabernakel. Ik zei het al, er was veel te zien in de tabernakel. In het heilige der heiligen stond de bondsark. De gouden ark. En bovenop dat verzoendeksel troonde God als koning. En die troon was bedekt met bloed. Hij troonde als koning op een troon waarop bloed gesprengd was. Als een God die voldaan is, die tevreden gesteld is, die niet torent en niet scheldt. En dan stond er in het heilige de tafel van de toonbroden. Daar openbaarde zich de Heere als de God die zorgt voor ons dagelijks brood. En daar stond het reukaltaar. Daarin openbaarde hij zich als de hoorder en de verhoorde der gebeden. En dan stond daar de gouden kandelaar. En die verlichtte dat heiligdom. Zodat het licht viel op de toonbroden. En het licht viel op het reukaltaar. Want God is een licht en gans geen duisternis is in hem. En in de voorhof, daar stond het brandaltaar. Daar werd een onschuldig lammetje geofferd. En de bloed aan de hoornen van het altaar gestreken. In de plaats van een zo schuldig mens, van een schuldige Israëliet. En daar stond het koperen wasvat. En als je je onrein gevoelde, dan kon je daar wassen en in baden. En dan werd gezegd dat je daarna ontzondigd was. Dat je helemaal geen zonden meer had. alles wat in de tabernakel te zien en te horen was, was bedoeld om de liefelijkheid en de schoonheid van God te openbaren. De schoonheid van zijn wezen, de goedheid van zijn natuur, zijn barmhartigheid, zijn genade en ontferming over verloren zondaren. Maar ook zijn heiligheid en rechtvaardigheid, die zonder bloedstorting en zonder offer niet wilde vergeven en de zonde niet ongestraft kon laten. En vooral in al deze dingen werd Jezus gezien. Werd Jezus zichtbaar als in een spiegel. Want we zeggen met de oude kerkvaders dat die hele oud-testamentische dienst een spiegel was, waarin de vromen Jezus Christus hebben aanschouwd. God openbaarde in de tabernakel en later in de tempel de schoonheid en de liefelijkheid van zijn wezen. En David zag dat. David kende dat. Hij zag in de dienst van die priesters, in het slachten van die offers, hij zag in wat er gebeurde in de tabernakel, als reuk werd geofferd, en als hij hoorde dat God gezeten was op een troon waarop bloed was, waarop God troonde als een God van genade, van een genadetroon. David zag in dit alles de liefelijkheid des Heren. In Christus is dat alles vervuld. In Christus toont God ons zijn liefelijkheid. En hij toont ons zijn grootste schoonheid. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. En de apostel zegt van Jezus, terwijl ik het beeld is van de onzienlijke God. Je kunt God alleen maar zien in Christus. Dat is de spiegel waarin de Heere zich toont. En daarom zag David in de tabernakel en in de dienst die daar geschiedde de liefelijkheid, de schoonheid des Heren. Maar wij zien duidelijker dan David. Dat zag in de tabernakel. Wij zien in Christus duidelijker de heerlijkheid en de schoonheid van Christus. Want indien ergens de liefelijkheid en schoonheid van God te zien is, dan moet je letten hoe zijn zoon op aarde geleefd heeft, zegt Augustinus. Dan moet je Jezus volgen, goeddoende het land doorgaande, genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. En wat voor indruk krijg je dan als je Gods zoon zo op aarde ziet? Dan krijg je een indruk van zijn vader, wie zijn vader is. Vol van liefelijkheid en schoonheid. En wat zien we een schoonheid van God als hij zijn enige geboren zoon overgeeft. Zijn eigen zoon niet spaart om goddeloze zondaren te kunnen sparen. En om maar niet veel anderen te noemen, ik wil toch nog iets zeggen wat John Owen zegt. John Owen zegt, wanneer we letten op wat er in het tabernakel gebeurde, en wanneer onze ogen verlicht worden, dan zien we daar een schoonheid in van God, die alleen overtroffen zal worden door de schoonheid die we zullen zien in de hemel. En hij zegt verder, als nu het water dat uit deze bron vloeit, het water dat uit de bron, uit God vloeit, als dat water, als die zegeningen van God, vergeving van zonde en eeuwig leven, als die al zo zoet zijn, hoe heerlijk moet dan niet de bron zelf zijn. David begeerde in de tabernakel te mogen zijn. Om daar de liefelijkheid des Heren te aanschouwen. Want die werd zichtbaar in de tabernakel. In de offers en in de bloedstortingen. In de dienst van de priesters en de levieten. In de offers die verbrand werden op het altaar. In het koperen wasvat, in de tafel der toonbroden. In de kandelaar, in de ark des verbonds. In al deze dingen zag David de liefelijkheid des Heren. En hij wilde die aanschouwen. Hij wilde die aanschouwen. Dat is maar niet een vluchtige blik, maar trachten door te dringen tot de kern. Hij wilde die aanschouwen, aandachtig bekijken en doordringen tot de diepe inhoud en de diepe betekenis. En hij wilde die doorzoeken. Hij wilde de betekenis ervan begrijpen en bevatten. Hij wilde het nut en de zegen ervan kennen. Gemeente, David heeft vol verwondering rondgekeken als hij in de tabernakel kwam. Als de priester dieren offerde. En als het bloed aan de hoornen werd gestreken. En als het dier verbrand werd. In plaats van de zonde die verdiende verbrand te worden. En als de priester naar buiten kwam. En de zegen op het volk legde. O David heeft verwonderd rondgekeken in de tabernakel. En hij zag daar de liefelijkheid des Heren. De schoonheid en de heerlijkheid van God. En daar heeft hij van gezongen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het doel van de tabernakeldienst, wat is het eigenlijk? God wilde zich bekendmaken aan Israël. En dat deed hij door symbolen die een betekenis hadden. Hij wilde hen kennis geven van de weg der zaligheid. Hoe het mogelijk was dat de rechtvaardige God omwille van een offer de zonden kon vergeven en de zondaar zijn gunst bewijzen. Gemeente, alles wat in de tabernakel te zien was, dat was eigenlijk bedoeld, en probeer dat te onthouden. Dat was eigenlijk bedoeld om de harten van de mensen naar God toe te trekken. Daar was die tabernakeldienst voor bedoeld. Omdat mensen God weer zouden lief krijgen en in zijn heilsplan geloven en hem eer en heerlijkheid zouden geven. En dat is het doel van de kerkendienst. Dat is het doel van wat God in de kerk laat gebeuren, in prediking en in sacramentsbediening. Hij wil zichzelf aan zondaren tonen, om hun harten naar God toe te trekken. Dat is het doel ook van de nieuwtestamentische eredienst. Kennis van God. Kennis van de weg der zaligheid te geven. Kennis van God. Die al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wij zijn er niet meer verbaasd over. En wij zeggen niet meer wat schoon en wat liefelijk. Maar wat is dat schoon en liefelijk en verbazend, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat hij de Heilige Geest heeft gegeven, om mensen daarvan kennis te geven. Kennis van de liefelijkheid des Heren, opdat ze God zullen bewonderen, liefhebben en van harte dienen. Dat was oorspronkelijk het doel van de schepping. Het doel van de schepping was, als Adam rondom zich keek, dan zag hij overal de heerlijkheid, de liefelijkheid, de schoonheid van God. En dat moest zijn hart verwekken om God te dienen en lief te hebben. En zo wint de Heere de harten van mensen ook weer terug. Door zichzelf aan zondaren te tonen. Oud-testamentisch in de tabernakel. En nieuw-testamentisch in het evangelie. Aan God mankeert het dus niet. Hij toonde zich in de tabernakel. Als een God van genade en vergeving. En hij toont zich in het evangelie ook. En nog duidelijker, als een God van genade en van vergeving. Maar onze ogen zijn ervoor gesloten. De mens ziet geen liefelijkheid meer in God. En geen schoonheid meer in God. En geen liefelijkheid meer in zijn dienst. De mens kent van nature niet wat David zegt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat ik mag wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Wij zijn zo diep gevallen. En zo in de duisternis. We zien geen heerlijkheid meer. In die ene die enkel heerlijkheid is. In God. We zien rijkdom en heerlijkheid in genot, in eer en aanzien. Maar niet meer in God. En daarom zoeken we in God niet meer ons hoogste geluk. De apostel zegt in 2 Korinthe 4 hoe dat komt. Dat Satan onze ogen verblind heeft. Opdat ons niet bestralen. De verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van God. De duivel wil niet dat je de liefelijkheid van de Heere zal zien. De duivel wil niet dat je zal zien dat God zo waardig is om lief te hebben, te dienen en te vrezen. En daarom verblindt hij onze ogen. Hij verblindt onze ogen voor wat werkelijk liefelijk en schoon is. En hij toont ons andere dingen. Hij zegt de gestolen wateren, die zijn zoet. En het verborgen brood, dat is liefelijk. En hij stelt de dienst des Heren aan mensen voor, als zwaar en als moeilijk, als vreugdeloos en ook als vergeefs. Vergeefs is het om te bidden en te zoeken. Want als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Wat hebben we bovennatuurlijk licht nodig? Om weer schoonheid in God te zien. En daar lees je over in 2 Korinthe 4. Die mensen in Korinthe, die hadden heerlijkheid in God gezien. Paulus schrijft dat hen bestraald heeft de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van God. Dat was gebeurd met die mensen daar in Korinthe. God had ze door de Heilige Geest bestraald, zodat ze de heerlijkheid van God zagen in Jezus Christus. God in de schepping is heerlijk. God in de voorzienigheid, die is aanbiddelijk. Maar God in Christus, gemeente. God in Christus. Dat is onbevattelijk. Daar zink je onderweg. Maar wat hebben wij het licht van de Heilige Geest nodig? Om de heerlijkheid van God te zien. Waarom is dat zo belangrijk? En waarom is dat zo onmisbaar? Dan ontstaat een godsdienst van het hart. Als je God echt leert kennen, in zijn liefelijkheid, in zijn schoonheid, in zijn dienenswaardigheid, dan begint de ware religie. Dan zie je heerlijkheid in God en in zijn dienst. Als onze ogen ervoor open gaan, dan zeggen we: bij u is de fontein des levens. Dan zien we zijn dienerswaardigheid. Dat neemt ons hart in. En die schoonheid van God maakt dat God in onze ogen begeerlijk, aantrekkelijk, onmisbaar wordt. Waardig om geliefd en gediend te worden. Wat gebeurde er toen God je bekeerde? Wat is er toen eigenlijk gebeurd? Toen heeft God je verlicht om heerlijkheid, dienenswaardigheid in God te zien. En daartegenover je ellende te zien, dat je die God niet kende en miste en er geen deel aan had. Ik zei, wat is dat belangrijk? Want dan gaat het niet meer om de hemel of de hel te ontgaan. Dan worden we niet gedreven door angst en door schrik. Dan worden we tot God getrokken met koorden van liefde. Al was er geen hel vol duisternis en geen hemel vol licht. Zo verging het Rutte Moabitische. Ze had in Naomi iets gezien van de liefelijkheid en de schoonheid van God. En dat bracht haar tot die keus. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, zegt David. En hoe kwam dat? Dat hij dat ene ding begeerde. Omdat hij Gods schoonheid had gezien in de tabernakel. En als je dat nooit gezien hebt, dan komt je godsdienst niet verder dan vorm en dan gewoonte. Dan blijf je hart leeg en arm. De kennis van Gods liefelijkheid is onmisbaar om ook jezelf te kennen. Hopelijk kent u iets van de institutie van Calvijn. Hij zegt dat de twee fundamenten van de ware godsdienst zijn kennis van God en kennis van jezelf. En hij zegt ons wat we doen moeten. We moeten eerst opstijgen. Je moet opstijgen. Om God te zien. In zijn oneindige goedheid. Zijn langmoedigheid over je. Zijn waarheid. Zijn genade. Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. En dan moet je neerdalen, zegt hij. En kijken op jezelf. En in die spiegel moet je jezelf zien. In zijn goedheid, de goedheid van God, daar zie je slechtheid. In de schoonheid van God, daar zie je eigen lelijkheid. In de heiligheid van God zie je onreinheid. Maar, zegt Calvijn, met dit alles is de ware godsdienst nog niet geboren in ons hart. En die wordt geboren. Die wordt geboren als de Heilige Geest. Als de heerlijkheid. De liefelijkheid. De schoonheid. De dienerswaardigheid. Het geluk om God te kennen. Aan ons toont. O gemeente. Wat onmisbaar en belangrijk. Die gezegende kennis van God. Want dat werkt ook geloof. Je gelooft niet, want je vertrouwt God niet. Je vertrouwt hem niet. En daarom vertrouw je jezelf niet aan hem toe. En als je voor de doodsjordaan staat, dan doe je dat niet. Dan vertrouw je niet aan God toe. Al zegt de dominee dat je dat doen moet. Omdat je God niet vertrouwt. Maar als die nieuwe kennis in je ziel gewerkt is, dan leer je God kennen als de God van de waarheid. En dat zijn woord getrouw is. Dat er in Christus redding is. Dat het werkelijk zo is, die gelooft in Christus, die zal zalig worden. De kennis van God werkt het geloof. En dat doet hem tot, ons tot hem vluchten. En niet van hem wegvluchten. En die ware kennis van God, God te kennen, is een schoonheid, is een dierbaarheid. Dat werkt heiligmaking. Want wanneer je schoonheid ziet en liefelijkheid ziet in God en in de Heer Jezus, dan ben je bedorven voor de wereld. Dan kan de wereld je niet meer vervullen. Dan komt er een scheiding. Dan ben je liever een dorpelwachter in het huis des Heren dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Luther zei het reeds, niet het gaan in een klooster maak je heilig. Maar het zien van Gods genade, wie God voor zo'n zondaar zijn wil, dat maakt je heilig. Je moet eigenlijk zien, jonge mensen, dat God schoner is dan alle andere genietingen. Dat God schoner is dan al het geld van de wereld. En dan alle roem van de wereld. En dan al het genot van de wereld. En als het goed is, ga je steeds meer heerlijkheid in God zien. En wat denkt u dat de hemel is? Een eeuwige bestudering, zegt Calvijn, van Gods heerlijkheid. God gaf het oude Israël de tabernakel. En in schaduwen en in beelden maakte hij zich bekend. En hij maakte zich bekend als de God van de schoonheid. De niet te bevatten schoonheid van vergeving. En van genade. En van verzoening. Die was te zien in de tabernakel. De schoonheid van de Heere. En dat kende David. Die zag dat in de tempel. En nu is dat nog veel duidelijker geopenbaard. In de Heere Jezus Christus. Wat toont Golgotha? De schoonheid van God. God die zijn zoon overgeeft. Tot in de vervloekte dood. God die zijn toorn over de zonde, die hij voldaan wil hebben, op zijn zoon legt en van hem voldoening eist, om zondaren te kunnen vergeven en te kunnen vrijspreken. Gemeente, God openbaart zijn schoonheid in de evangelieprediking. Want wat is dat toch onbevattelijk langmoedig, dat God je maar blijft nalopen en dat hij je maar blijft waarschuwen, maar vooral blijft nodigen en blijft zeggen: ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je je bekeren zult en leven. Gods schoonheid, Gods heerlijkheid wordt zichtbaar in het evangelie. Maar ook in de sacramenten, in de breking des broods, moet je denken aan die Emmausgangers. Ze zagen hem in de breking des broods. Daar laat Jezus zich zien. Daar zie je helder een heldere foto van de zaligmaker. In die zijn lichaam wilde verbreken en zijn bloed vergieten. David ging naar de tabernakel om daar iets te zien. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, aandachtig te bekijken en die te doorzoeken, die trachten te bevatten En waarom ga ik naar de kerk? Misschien om zelf gezien te worden. Dat je weer zo'n mooie nieuwe hoed hebt bijvoorbeeld. Om zelf gezien te worden. Maar zeg je met die Grieken, wij wilden Jezus wel zien. Ga je naar de kerk om de Here te zien? Het merkteken van een christen is dat hij betrekking heeft op de dienst des Heren. En je zou een waar christen kunnen vragen, waarom? Waarom ga je toch zo graag naar de kerk? En wat vind je daar toch? Waarom ben je daar zo graag? En als een groet is, zal hij David nazeggen. Daar zie ik de liefelijkheid des Heren. En die zoek ik te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Buiten God is er eigenlijk niets schoons meer. Alles is door de zonde verontreinigd. Maar die God die enkel schoon en zuiver is, heeft deze wereld niet losgelaten. Maar zijn enige geboren zoon gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En o gemeente, ouderen en jongeren, kon ik u iets laten zien van de schoonheid van God. Dat hij zo waardig is dat je hem zal liefhebben, dienen en vrezen. Wat zou je hart naar hem uitgaan? En wat zou alles buiten God leeg en arm worden? Augustinus heeft dat begrepen. Toen hij zei, gij hebt ons voor uzelf geschapen. En onrustig blijft het hart, totdat het rust vindt in u. Misschien verwacht je veel jonge mensen, maar alles buiten God stelt teleur. En je hart zal altijd onrustig blijven. Dat zei ook Ruttevoort eens. Tot die man die hij toen hij een rit te paard deed en ergens vermoeid om een slok water vroeg. Toen hij met die man sprak. Toen zei hij tegen die man die God niet kende. Je hart zal altijd onrustig blijven. En je zult straks in een eeuwige onrust terechtkomen. Tenzij dat je die God zoekt die in Christus rust kan geven. Een heilige onrust, dat wens ik u allen van harte toe. En een diep en een pijnlijk gemis. Ik ben God kwijt. Ik ken God niet. Ik ben gescheiden van de bron van geluk en van zaligheid. Opdat je met David in de tabernakel en onder de dienst van het evangelie de liefelijkheid des Heren zal zien. Dat er bij die God vergeving en genade is. Dat hij zich in Christus neerbuigt tot wat verloren en wat schuldig is. Davids begeerte om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te doorzoeken in zijn tempel. Daar spreekt Paulus van als hij het over de hemel heeft. Om met alle heiligen te bevatten welke de hoogte en de diepte, de breedte en de lengte van de liefde Gods is, die daar is in Jezus Christus onze Heere. In de hemel wordt de kennis steeds vermeerderd. De apostel zegt om te kennen en vervolgen te kennen. En ze raken nooit uitbestudeerd en nooit uitgewonderd over de schoonheid en de heerlijkheid van de drie-enige God. Amen.